Universiteit van Nederland.
Ben je religieus, Olivier?
Nee.
Maar we gaan het wel hebben over religie deze aflevering.
Zeker.
Hoeveel goden waren er?
Oneindig veel.
Meer dan 200 feestdagen in een Romeins jaar. Het lijkt er wel op dat naarmate het slechter gaat in het huidige leven, het voor steeds meer mensen interessant wordt om zich tot het christendom te bekeren.
Goed dat je luistert naar Rare Jongens. Tegenover mij zit historicus en hoogleraar oude geschiedenis Olivier Hekster.
Hallo, hallo.
Deze aflevering staat dus geheel in het teken van
religieuze veranderingen.
Ja, hoe gelovig waren die Romeinen eigenlijk?
Niet gelovig op onze manier, maar de goden waren wel echt heel belangrijk.
En aan het eind van deze aflevering is het tijd voor onze rubriek. We krijgen echt tientallen reacties per uitzending. Vind ik superleuk om te lezen. Jij neemt ze ook altijd door, toch?
Heel uitvoerig.
Ja, verrassende gezien.
Een paar wel en heel leuk dat bij een aantal van die dingen we denken, maar daar gaan we nog een hele aflevering aan wijden. Dus dat is fijn.
Of we hebben het al gedaan zelfs natuurlijk. Deze week gaan we in op een reactie van Sjoerd, die denkt dat Romeinen nog niet op skivakantie gingen.
Skiën was wel een ding.
Oké, komen we straks op terug. Een uitzending over religie en dat in Nederland dat steeds minder religieus wordt. Hè? Nog maar 43% van de Nederlanders hangt er geloof aan. En nieuwe religies roepen in ons land vooral veel weerstand op. Mensen hebben moeite met moskeeën, gesprekken over veranderen of inruilen van feestdagen gaat veel Nederlanders ook al te ver. Hoe gingen Romeinen om met religie en vooral die ene grote nieuwe religie die de Romeinen na veel weerstand omarmde, het christendom?
Opkomst van het christendom is vrij laat in de periode waar wij over praten en er zijn verschillende veranderingen op, want het is ook een proces van meerdere eeuwen. Maar in algemeenheid was het christendom nou een van de weinige nieuwe religies waar de Romeinen echt problemen mee hadden. Romeinen waren best wel makkelijk in het accepteren van nieuwe goden en nieuwe manieren om de goden te eren. Maar het christendom was lastig voor ze.
Wat geloofden ze dan voordat ze christen werden uiteindelijk?
De Romeinse religie was polytheïstisch. Dat betekent dat er heel veel verschillende goden waren. Vooral voor heel veel kleine dingen goden. Het is een beetje zoals de katholieke heiligen. Daar hebben we er ook inmiddels meer dan 365 van. En als je je huis gaat verkopen, moet je geloof ik de heilige Antonius of zoiets onder een steen leggen. Nou ja, bij de Romeinen heb je een god van de deur. En dat is ook de god van de deuropening. Maar dat is ook Janus van de kalender, van het heen en weer kijken. Maar je hebt ook een god van de drempel.
Dat is een andere god.
Dat is een andere god. En dan heb je er eentje van de fysieke deur en de deurklink. Je kan er van alles mee. En geloven is best een lastige term. Want geloven doe je in een god waar je over twijfelt of hij wel bestaat of niet. Dus voor het christendom is het belangrijk dat je gelooft. Want er is geen bewijs dat die god er is.
En twijfel is er altijd.
Nou, twijfel was er misschien bij de Romeinen ook. Maar daar weten we heel weinig van. Het basisidee is, die goden die zijn er en die grijpen direct in het dagelijks leven. En daar moet je iets voor doen, zodat ze iets positiefs voor jou doen. Dus of je nou gelooft in die goden of niet, zal die goden worst geweest zijn, je moet iets voor ze doen. En dan heb je dus een hele andere relatie tot je godenwereld.
Ja, en bij het christendom is het dan, hè, zoals wij dat kennen, is er dan een kerk die bepaalt wat je dan moet doen en dan ben je goed. Hoe werkte dat bij die goden dan van de Romeinen? Hoe wist je wat je goed deed?
Je wist wat je goed deed uiteindelijk omdat het beter of slechter met je ging. Dat is een hele, hele praktische. Dus stel je zit op een boot en je bent graan aan het vervoeren en er is een enorme storm en je boot begint te piepen en te kraken. Je staat op het punt om te zinken. Nou, dan ga je naar Jupiter, de god van de winden, en zeg: nou, weet je wat? Als ik goed aankom, dan geef ik jou een mooi altaar. En daar ga ik heel veel geld voor betalen. Dat geef ik aan jou, zolang jij maar zorgt dat je aankomt.
En dan riep je de lucht in.
Nou, dat deed je als belofte.
Okay.
En nou ja, dan kwam je goed aan. En dan had je dus gelijk gehad. En dan had Jupiter dat voor je gedaan. Dan had je duidelijk iets goed gedaan. En ja, als het misging, nou ja, of je was dood en niemand wist het. Of je overleefde het wel, maar het was niet veel beter geworden. Maar dat kwam dan omdat je tot de foute god had gebeden. Want het ging over storm en water. Dus je had gewoon bij Neptunus god van de zee moeten zijn.
Hoeveel goden waren er?
Oneindig veel. Het was ook niet een afgesloten geheel. Je kon er goden bij krijgen. Als er een grote crisis was, ging je op zoek naar een god die hier wel wat voor wist.
En elke god heeft zijn eigen behoeftes aan offers en aan rituelen?
Ja.
En ook nog.
En ook nog, maar niet al die goden zijn even machtig. Dus dat is ook, wij denken in God en mens.
Ja.
Twee hele andere categorieën. Romeinen hebben iets wat we relatieve goddelijkheid noemen. Want je hebt wel heel veel goden, maar Jupiter, de oppergod, die is een heel stuk sterker dan die god van de deurklink of van zo'n bosnimf die daar rondloopt. Maar zo'n bosnimf kan natuurlijk nog steeds een gewone mens doodmaken zonder enig problemen of in de war maken. Dus die bosnimf is wel goddelijk ten opzichte van de mens. Maar Jupiter is nog een heel stuk goddelijker ten opzichte van die bosnimf.
Lijkt me ontzettend ingewikkeld. Wisten alle Romeinen dan precies hoe ze daarmee om moesten gaan? Of deden ze ook maar een dotje en hoopten ze er het beste van.
Weten we niet precies of alle Romeinen dat weten. Voor dingen die echt belangrijk waren voor de staat, was heel duidelijk hoe je die goden eer moest bewijzen. Hè? Dus wat ik net zei, het ging er niet om dat je in die goden geloofde. Het gaat erom dat je die goden eer bewijst. En dat is natuurlijk heel belangrijk als er heel veel zijn. Want dan kan je niet aan allemaal tegelijkertijd eer bewijzen. Dus eer bewijzen aan één god betekent dat die god er beter voor staat. Dus dat is heel logisch dat dat voor die goden belangrijk is. En voor de belangrijkste goden, dus de goden die onder andere verantwoordelijk waren voor de veiligheid van de staat, waren er best helder vastgelegde rituelen. Er waren heel veel feestdagen en op die feestdagen moest je meelopen en werd er geofferd. Er waren spelen, dus de gladiatorenspelen waar we het ook een keer eerder over gehad hebben, die waren vaak onderdeel van zo'n heel feest, wat weer aan verschillende goden opgedragen was. Dus of alle Romeinen in alle situaties precies wisten wat ze moesten doen. Nee, daar had je waarschijnlijk ook priesters voor die je gingen uitleggen wat je moest doen.
Er waren wel priesters dus.
Er waren ook priesters, maar dat voor de belangrijke goden duidelijk was hoe je hen eer kon bewijzen om te zorgen dat de staat veilig was, dat was wel duidelijk.
Hoeveel tijd was je dan wel niet meer kwijt?
Je kon daar heel veel tijd aan kwijt zijn. Er waren meer dan 200 feestdagen in een Romeins jaar. Dus in principe kon je er bijna fulltime mee bezig zijn. En natuurlijk ging niet iedereen permanent die goden eren. Het gaat erom dat een groot genoeg groep steeds aanwezig is om te zorgen dat die goden eer bewezen wordt.
Dan kan ik me voorstellen dat het wel fijn is dat dan een religie op een gegeven moment op de deur klopt en zegt, hé, we hebben maar één god.
Ja en nee. Altijd het antwoord ja en nee van een historicus. Het is een enorm risico voor de staat als genoeg mensen dat gaan doen. Want als de veiligheid...
Als ze één god gaan aanbidden.
Tuurlijk, als de veiligheid van de staat afhankelijk is van de goden die aan de kant van de staat staan. Als het erom gaat dat Jupiter en Minerva ervoor zorgen dat Rome veilig is. En allemaal mensen gaan ineens ene Christus aanhangen. Dan krijgen Jupiter en Minerva hun eer niet meer. En dan krijgt Rome enorme problemen. Dus het is als het hele idee van een samenleving is dat de goden er zijn. Dat je de goden eer moet bewijzen. Omdat zij vervolgens zorgen dat het goed gaat in de wereld. En je krijgt een steeds grotere groep die die goden niet meer gaat eren. Dan heb je als staat wel een probleem.
Ja, dan heb je zeker een probleem als staat. Maar uiteindelijk heeft dat christendom, misschien ga ik te snel, Olivier, uiteindelijk de slag gewonnen van de goden die de Romeinen hadden. Hoe is dat gebeurd dan?
Over een hele lange periode is denk ik het belangrijkste antwoord. Hè? Dus als je kijkt, de eerste christenen zitten zo rond
nul.
Christus.
Ja.
Zullen we zeggen? Uiteindelijk pas 300 na Christus krijg je de eerste Romeinse keizer Constantijn, die zich op zijn sterfbed tot het christendom bekeert. Maar dan zitten we nog een hele tijd later bij Theodosius pas, die zegt, christendom is de staatsgodsdienst. En zelfs een hele tijd daarna heb je nog allerlei bisschoppen die klagen over het feit dat zoveel mensen nog steeds gewoon de heidense goden aanhangen. Dus je hebt het
en dat
over,
zijn die oude Romeinse
dat
goden.
Dat zijn die oude Romeinse goden. Dus je hebt het echt over een periode van ruim 400 jaar, waarin dat christendom langzaam maar zeker grip krijgt op dat Romeinse Rijk. En ja, uiteindelijk wordt het Romeinse Rijk christelijk, maar dat gaat niet probleemloos.
Hoe gaat dat dan? Want ergens moet de eerste spark zijn geweest natuurlijk.
Ja, maar christendom is niet de eerste religie. Dus ik denk misschien goed om te zeggen, het christendom is niet alleen heel anders omdat er maar één god is. Het is ook anders omdat het christendom heel nadrukkelijk nadruk legt op leven na de dood. Dus wat de christelijke god doet, is niet je leven hier en nu beter maken, maar je leven na de dood. Dat is de boodschap.
Dat is wel echt een behoorlijke verandering.
En dat is natuurlijk iets heel anders dan de heidense goden die zorgen dat je hier en nu niet verdrinkt met je boot met graan.
De Romeinen geloofden niet in een hiernamaals.
Romeinen hadden wel een hiernamaals, maar dat het leven daar fijn is, nou misschien voor sommige helden. Het is niet zo nadrukkelijk leven gericht op het hiernamaals. Je leeft voor het nu en dat heeft ook wel consequenties voor wat er na de dood gebeurt. Maar niet het hele idee dat het niet erg is als het hier slecht gaat. Want na je dood komt pas het echte leven. En dat is wel de boodschap van het christendom. Dat is ook een boodschap van een aantal culten die wij mysteriekulten noemen. En dat is niet omdat ze mysterieus zijn, dat niemand wist dat mensen daar lid van waren. Maar omdat daar een soort verhaal verteld werd. Een mysterie wat alleen de ingewijden wisten. En daar hebben we ook voor het christendom wel voorbeelden van. Dus er is wel iets van aandacht voor leven na de dood in die mysteriekulten. Maar die waren dan weer niet monotheïstisch met maar één god. Dus daarvoor was het geen enkel probleem dat je ook de heidense goden voor je dagelijks leven gebruikte.
Oké, dus je had de Romeinse goden, Dan had je dus een paar culten die het net iets anders deden naast die Romeinse goden. Ja. En pas later kwam dat christendom.
Ja, en het is die mysteriekulten zijn ook Romeinse goden. En Romeinse goden is weer een lastige term. Want een van die dingen van zo'n heel groot politistisch rijk is dat je goden van overal het rijk naar je toe kan halen. Dus daarom wordt het er ook steeds meer. Je verovert een gebied en je neemt die goden mee.
Oh ja.
Sterker nog, als je een stad probeert in te nemen, dan is het eerste wat je probeert te doen is de god van die stad te overtuigen dat jij beter eer aan hem of haar kan geven.
Ja, daar geloof je gelijk in. Of dus hij die
nee,
is
gaat
er gelijk,
dus niet
die
om
is
dat
er
je
gewoon.
Gelooft, ja, die precies. Is er. En op het moment dat jij die god weet te overtuigen, dan kan je die stad ook makkelijker innemen. En dan wordt dat dus een Romeinse god. Dus die mysteriekulten zijn ook Romeinse goden. Christendom is in zekere zin natuurlijk ook een Romeinse god. In dat het een god is die ontstaat in een gebied wat dan Romeinse Rijk
ja.
is. Dus dat mysteriekult, dus dat leven na dood, richtlijnen, dat heb je al een beetje. Hoewel die richtlijnen wat minder. Maar dat je dan niet de Romeinse goden mag eren, dat is echt heel anders.
En wat gebeurde er dan nog even in die mysteriekulten?
Die mysteriekulten, nou, je hebt Eleusis in Athene. Dat is al in de Griekse tijd. Dat is een hele beroemde. En we weten niet precies wat er gebeurt. Daarom is het de mysteriekult. Dus als je ging daar naartoe en dan had er een mysterie en dan moest je iets doen. Ja. En we hebben dan later Mithras. Dat is een god uit het oosten. Die kennen we vooral omdat er heel veel reliefs zijn waarin je ziet dat Mithras een stier doodt. We weten dat er heel veel Mithras-aanhangers waren in verschillende steden. Wat ze daar precies deden, weten we niet. Waarschijnlijk een stierenoffer. Zou okay, kunnen. Ja, dus weten we niet precies. En dat lijkt misschien een beetje op de vrijmetselaars. Die deed is geheimzinnig. Mm-hmm. We doen alsof het geheim is. Maar iedereen in het dorp weet precies wie de vrijmetselaars waren. Dat zal bij die Mithras-aanhangers ook zo geweest zijn. Want je ging naar een Mithraeum, zo'n tempel voor Mithras. Nou, als je kijkt naar de archeologie van die Mithraea, daar was er niet een hele grote omkleedruimte. Je kon er ook geen stieren naar binnen halen. Dus mensen moesten al verkleed, als ze verkleed moesten zijn, door de stad wandelen. En dan wist je precies uit welk huis iemand ja. kwam. En als een stier ging offeren, deed je dat ook buiten.
Maar deden anderen daar moeilijk over dan ook?
Nee, dat was geen probleem. Want dat was iets voor jezelf. Dat was het persoonlijke wat het christendom ook had. Maar het was geen bedreiging voor de staat, omdat het niet het eren van de staatsgoden in de weg stelde. Er is één voorbeeld van zo'n wat persoonlijkere religie die veel eerder dan het christendom al problematisch was. En dat was niet omdat het de staatsgoden bedreigde, maar omdat volgens de verhalen mensen te losbandig daarvan werden. Dat is de,
vind ik altijd interessant.
Ja, nee, dat dacht ik al. Ja, dat is de Bacchanalia noemen we dat. Ongeveer 200 voor Christus, dan begint dat Romeinse Rijk zich uit te breiden naar het oosten. En schijnbaar is één cultus die meegenomen wordt, is de cultus van Dionysos, de Griekse god van de wijn en de dronkenschap. Dat is in Rome de god Bacchus, en daarom Bacchanalia. En wat we daarover aan teksten hebben, komt veel later. Livius uit de tijd van Augustus, die schrijft dat het echt allemaal heel verschrikkelijk is, want die mensen die gaan allemaal aan die Bacchanalia meedoen. En, verschrikkelijk.
Feesten, bedoel je?
Vrouwen doen daar ook aan mee. En mannen en vrouwen samen. En het is allemaal niet georganiseerd. En dat leidt tot enorme dronkenschap en schandalen en losbandigheid. En dat is een bedreiging voor alle normale Romeinse normen en waarden. En we weten.
Carnaval?
Ja, nou ja.
Zoals we dat nu kennen misschien. Of dancefeesten met drugs gebruiken.
Carnaval is best een leuke parallel. Want we hebben ook de Saturnalia in Rome. De omkering van de normale orde. Maar het leuke van carnaval is natuurlijk dat het ingeperkt is in een bepaald aantal dagen. Dat is helemaal bedoeld om de orde even om te keren. Het probleem van Bacchanalia en misschien ook wel van dansfeesten is dat je ze niet beperkt. Ze kunnen elk moment plaatsvinden.
Steeds
vaker. En ze bedreigen daarmee voor een hele hoop mensen de normale orde en de manier waarop mensen zich moeten gedragen. En die Bacchanalia die worden dan ook niet verboden. We hebben een inscriptie van de Senaat waarin gewoon staat dat je wel Bacchus mag eren natuurlijk, want je wil niet die god boos maken. Maar dat mag niet met zoveel mensen bij elkaar. En je hebt ook toestemming voor een hele hoop acties nodig van de Senaat. Dus wat je hier ziet is dat de elite van Rome heel bewust probeert zo'n nieuw religieus fenomeen in te kaderen en te laten zien dat zij gaan over de manier waarop dat vorm mag krijgen. En dat dat vooral niet mag leiden tot een soort gedrag wat niet past binnen het gedrag dat zij normaal vinden.
Maar die christenen die maakten het toch nog gekker eigenlijk dan die Bacchus-aanbidders?
Nou ja, christenen hadden voor de Romeinen het grote probleem dat er maar één god was. En dat je dus niet aan die andere goden eer kon bewijzen. En ook niet aan de keizer eer kon bewijzen. En dat je niet mee mocht doen aan al die dingen die de normale opbouw van Romeinse religie maakten. Het was ook een religie die dus heel erg zich richtte op het leven na de dood. En dat maakte het vooral aan het begin interessant voor armere mensen en slaafgemaakten en vrouwen. Dus wat je bij die bagganalia...
Hoezo?
De Romeinse rijken hadden al een heel fijn leven hier en nu. Dus als je leven hier en nu ongelooflijk kloot is en ook niet waarschijnlijk is dat het beter wordt, dan ben je best blij met een religie die zegt, maar het gaat om wat er na je dood gebeurt.
Geduld, het komt goed.
Ja, het christendom is veel interessanter voor mensen die niet de kans hebben om het in het huidige leven goed te laten gaan.
Ja, dat is wat je nu ook toch ziet. Hè? Als het slecht gaat, dan gaan mensen op zoek naar houvast. En christendom was zo'n houvast in die tijd.
En dat is precies een van die redenen waarom dat christendom steeds populairder wordt. Je ziet dat dus eerst populair worden bij die armere groepen. Je ziet dat ook via grote havensteden zich verspreiden. En zeker als ergens in de loop van de derde eeuw na Christus er heel veel problemen in het Romeinse Rijk zijn. Oorlogsgeweld, pandemieën met gevolgen voor de economie. Dan zie je dat het christendom vrij snel opkomt. Je kan het niet direct koppelen, maar het lijkt er wel op dat naarmate het slechter gaat in het huidige leven, het voor steeds meer mensen interessant wordt om zich tot dat christendom te bekeren.
Weet je wat je nu ziet met mensen die houvast zoeken in complottheorieën misschien?
Ja, ik weet niet. Ik weet
religie
niet,
worden steeds minder religieus. Dus we zoeken houvast in influencers,
Je ziet dezelfde reactie erop. Dat is ook wel leuk. Dus op dezelfde manier dat er nu heel veel mensen zeggen, ja, het komt allemaal door de complottheorie en het komt doordat mensen anders denken, heb je ook in de oudheid mensen die zeggen dat het slecht gaat in het Rijk komt door die christenen.
Oh ja.
Ja, want zij eren onze goden niet meer. Dus vind je het gek dat het helemaal misgaat in de wereld. Het is allemaal hun schuld. En dan heb je ook allerlei teksten die de nadruk erop leggen dat het inderdaad alleen maar de armeren en de vrouwen en de slaafgemaakten zijn die religie aanhangen. Dus krijg je heel veel kritiek. Ja, wat een klote religie is dat, want zie je wel, ja, geef mij maar wat goedgelovige vrouwen die vanwege hun geslacht toch niet beter kunnen denken en onnadenkende slaafgemaakte. Ja, dat is het soort mensen dat deze religie aanhangt. Dus je ziet echt het...
Het is een beetje wat de elite nu ook doet natuurlijk. Heel, mensen die heel stemmen op Geert Wilders of de FVD.
Heel vergelijkbaar het idee dat die vroege christenen worden neergezet als een soort wappies avant la lettre. Dat is de ene kant. En tegelijkertijd zie je dat als die groep maar groter wordt en niet alleen maar slaafgemaakte, maar ook rijkere vrouwen begint te bevatten, dan komen de rijke mannen er relatief snel bij. En als er daar maar genoeg van zijn, dan wordt het ook voor de staat interessant om die groep aan hun kant te krijgen. Dan is dus blijkbaar de god die die groep aanhangt een relevante god voor de vrede in het Rijk en voor het succes van het Rijk. En Constantijn neemt dan de christelijke god als een god die ervoor zorgt dat hij succesvol is. Dus zoals je andere mensen hebt die zeggen, ja, maar Hercules staat aan mijn kant, Jupiter staat aan mijn kant, Apollo staat aan mijn kant, zegt Constantijn, Christus staat aan mijn kant. Dat is een bovennatuurlijk wezen dat duidelijk nu succesvol is. Dus die zal er wel voor zorgen dat het beter gaat in de staat.
En is dat dan een rationele beslissing of denk je dat hij dat echt dacht?
Het is ontzettend moeilijk om iets te zeggen over wat antieke mensen dachten. En Constantijn, juist omdat hij voor het christendom zo belangrijk is, daar is ongelooflijk veel over geschreven. Ook door christelijke auteurs die allemaal zeggen dat hij het echt vond en volledig overtuigd was en visioenen had. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat Constantijn deze keuze had gemaakt als er niet genoeg christenen in Noord-Afrika waren waar het graan vandaan kwam. En Constantijn gaat kerken bouwen precies op de plaatsen waar daarvoor tempels gebouwd werden. Dus je ziet dat in ieder geval die christelijke god als een variant op de normale antieke goden wordt neergezet. Maar op het moment dat een keizer dat doet, wordt zo'n religie nog veel salonveiger dan die al was. En wordt het nog veel interessanter voor andere groeperingen om aan te sluiten. En toch duurt het dan nog een eeuw, anderhalve eeuw, voordat dat christendom echt helemaal ingebed is.
Op een gegeven moment zijn die Romeinen dus om, na hele vele eeuwen. Maar dat leven dat ziet er dan totaal anders uit waarschijnlijk dan dat het daarvoor uitzag. De Romeinse cultuur is helemaal anders geworden.
En het is niet alleen de Romeinen die om zijn, het is ook het christendom wat zich ontwikkelt. Dus dat hele vroege christendom is iets heel anders dan het christendom dat we nu hebben. Dus je hebt twee systemen die gelijktijdig veranderen. Ja, er verandert van alles in de Romeinse samenleving doordat er christendom komt. Je krijgt een ontwikkeling van een geïnstitutionaliseerde kerk. Dat is iets nieuws. Er komen hele andere gedachten over seksualiteit. Daar gaan we nog een hele aflevering over praten. Maar tegelijkertijd is dat vroege christendom zo anders dan het christendom van een paar eeuwen later, dat het voor individuen niet zo is dat ineens van de ene dag op de andere dag het hele leven anders is.
En dan is het tijd voor de rubriek waarvoor we nog steeds een naam zoeken. Jaap Godijn mailde mij de naam Romeinse science fiction.
Ik vind slimme jongens nog steeds de leukste.
Luisteraars krijgen de kans om Olivier uit te dagen om met iets te komen waar de Romeinen nog niet aan hebben gedacht. En jullie doen dat echt dus massaal. En Sjoerd schreef bijvoorbeeld, skivakanties, daar deden de Romeinen vast niet aan. Nou, Olivier?
Ze deden er denk ik inderdaad niet aan. Ze dachten er wel aan.
Kijk.
Skiën is ook echt tamelijk logisch als je nadenkt. Als er ergens sneeuw is en je wil toch voorbewegen, dan zijn latten onder je benen best een handige manier om vooruit te komen.
Gaat best rap, man.
Gaat best rap. Dus de eerste voorbeelden van skiën zijn ruim voor de Romeinen. In het grootste deel van het mediterrane gebied wordt er iets minder geskiet. Ja, dan moet je echt de bergen in, dus die skivakantie niet. Maar we weten wel dat Procopius, dan zitten we weer aan het einde van onze periode, 6e eeuw na Christus, de tijd van Justinianus met die Nika-opstanden en zo, die schrijft over een groep de Sami, dat ze zich op latten voorbewegen. En die heeft het echt over skiënde mensen. Dat skiën lijkt inderdaad meer te zijn om lekker snel mensen te kunnen aanvallen of snel dingen te transporteren dan vakantie.
Denk je nou ook iets briljants te hebben bedacht waar de Romeinen nog niet over hebben nagedacht? En luister hier via Spotify. Blijf dan die reacties insturen. Dat vinden we hartstikke leuk. Dat kan dus via het formulier onder de uitzending of via de link in de show notes. Dit was Rare Jongens. Volgende week, ja, je hebt het al verklapt een beetje, gaan we het hebben over
gender en seksualiteit.
Ik zou zeggen, vergeet je niet te abonneren. Dan hoor je mij en Olivier volgende week ook weer.
Tot de volgende keer.